Nooit meer slapen. Ja, welkom. Goedendag nogmaals. Welkom bij Nooit meer slapen. Tot 1 uur praat ik met journaliste en schrijfster Femke van Zijl, van wie zojuist Koning van de Barakka's is verschenen, haar eerste roman. Welkom, Femke.
Dank je wel.
Wat zijn barakka's?
Barakka's, dat zijn de zuipketen op de markt in Maputo, in Mozambique, waar mijn hoofdpersoon uit het boek graag uitdrinken gaat.
Hoofdpersoon van het boek Koning van de Barakka's. Je debuutroman, maar lezers kunnen je kennen van je journalistieke werk. Je reist al jaren door Afrika, waarvan je verslag deed in artikelen voor Vrij Nederland, Onze Wereld, Opzij, NRC Handelsblad. Wat ook al eerder leidde tot verschillende boeken. Waarbij jouw werkwijze is dat je de actualiteit portretteert door over vaak gewone mensen te schrijven. Een van je boeken ging min of meer over vrouwen in Afrika. Het andere was gefocust op het leven in grote steden van Afrika. En een jaar of 2 geleden besloot je te emigreren naar Nigeria.
Ja.
Want die andere boeken spelen op verschillende plekken in Afrika. Wat gaf de doorslag om naar Nigeria te gaan en je daar ook blijvend te vestigen?
Nou, als mijn leven een vakantie was geweest, dan was ik in Mozambique gaan wonen, in Maputo. Want het is zo'n heerlijke stad met mooie witte stranden en lekker eten en mooie muziek. Maar Lagos was een goede tweede en er moet ook brood op de plank komen. En er was op dat moment geen enkele Nederlandstalige journalist in dat enorme land niet. Dus dat was een doorslaggevende reden.
Je bent ook vaak op radio te horen, met name op deze zender, NPO Radio 1. Als de actualiteit dat vraagt, wat regelmatig het geval was. Door de bekende loodzware onderwerpen, zoals die ontvoering van de meisjes in Nigeria. En ook het uitbreken van ebola. Die onderwerpen laten we eigenlijk, denk ik, nu beter rusten. Hoewel we moeten even zeggen, ebola in Nigeria lijkt onder controle, toch?
Ja, recentelijk is Nigeria ebola vrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie. Toen ik wegging, werd ik nog getest. Ik kreeg een vragenlijst en mijn temperatuur werd opgemeten. En toen dat naar behoren was ingevuld, mocht ik het land uit. Maar nu krijgen mensen die vanuit Amerika komen, krijgen een vragenlijst te beantwoorden. Want nu komen zij vanuit een land met ebola, Amerika, naar een ebola-vrij land, Nigeria.
En wanneer kwam je vanuit Nigeria naar hier?
15 september.
Ja, maandje geleden.
Maandje geleden.
En hoe hoopvol is nu dat het in Nigeria, land van 170 miljoen mensen, wordt gezegd?
Ongeveer, ja.
Hoe hoopgevend is het dat daar onder controle is?
Dat geeft hoop in de zin dat de traditionele methodes wel werken. De reden dat het in Nigeria onder controle is gebracht zo snel is opmerkelijk genoeg het feit dat er nog polio is in Nigeria. Wat natuurlijk een heel triest feit is. Het is een van de 4 landen in de wereld waar nog polio is. Maar dat betekent ook dat er medische teams zijn die heel goed getraind zijn in het traceren van eerste contacten met zo'n uitbraakgeval. En die zijn meteen, nou, na een beetje gestuntel aanvankelijk, maar meteen op ebola gezet. Dat is het geheim van het Nigeriaanse succes. En het leuke is voor mij ook eens een keer iets positiefs te komen vertellen over Nigeria. Want zoals je in het begin al zei, het zijn vaak loodzware onderwerpen. En ik kan vaak heel weinig positiefs erover vertellen.
Nu in het nieuws is dat in Mali een meisje van 2 is overleden. Als eerste slachtoffer. Hoe zorgwekkend is dat?
Ja, het is zorgwekkend. Maar je kon erop wachten. De epidemie is erg onderschat. Ik denk vooral doordat West-Afrika een veel grotere hub en knooppunt van allerlei activiteiten en handel en mensen die op en neer gaan is dan bijvoorbeeld wanneer zoiets in het achterland van Congo uitbreekt. Dus we zullen dit wel vaker.
Ja, want het verhaal van die poliobestrijding geldt niet voor Mali.
Nee.
Overigens is dan weer het goede nieuws dat ze met dat vaccin nu eerder komen dan aanvankelijk geschat. Nou, laten we het inzetten nu op een vrolijk gesprek. Want er is ook alle aanleiding voor vrolijkheid. En dat is eigenlijk in tweeërlei opzicht, zat ik te bedenken, voorafgaand aan dit gesprek. En op de tweede kom ik straks. Maar het eerste is natuurlijk het feit dat je een mooie, stoere roman hebt toegevoegd aan onze vaderlandse letteren. Onderwerp: Europese vrouw krijgt verhouding met Afrikaanse man. Wat maakte je tot de keuze te komen om het gladde pad van de literatuur op te gaan.
Nou, totale onderschatting van het gladde pad in eerste instantie. Als ik had geweten hoe moeilijk het was, dan had ik het wellicht helemaal niet gedaan. Maar ik wilde over het onderwerp schrijven, want ik zag heel veel gebeuren tussen mannen en vrouwen. Nou ja, het is altijd, maar tussen Westerse vrouwen en Afrikaanse mannen. En dat was een onderwerp wat voor vaak veel meer stond dan alleen maar die relatie tussen die twee mensen.
Wat zag je gebeuren?
Nou ja, wat je ziet gebeuren op het strand in Gambia, waar oudere Britse vrouwen vakantie gaan vieren en ook een jonge man oppikken op het strand. In Burkina Faso, waar Françaises dans- en djembe-cursussen gaan doen. En daar ontstaan ook een hele hoop romances tussen de dansdocenten en de djembe, de trommelaars, en zij. Maar überhaupt, op veel plekken waar je...
Het is een hele markt, zou je kunnen zeggen.
Het is deels een markt, ja. Het is niet altijd, het gaat niet altijd om financiële kwesties, maar er gebeurt heel veel. En ook als het oprechte liefde is, dan krijg je te maken met issues die voorbij die twee mensen gaan. Cultuurverschillen, verschillen in de geschiedenis, feminisme en patriarchaat. Maar ook, ja, wat doet het met je relatie als hij minder geld heeft dan jij? Dus of je kunt niet samen uit, of je moet hem vrijhouden. Al dat soort dingen die zag ik zich afspelen. En ik vond het een onderwerp, een belangrijk onderwerp ook, want het zegt ook heel veel over macht en over geld en over verschillen daarin.
Ja, maar ja, dat had je al eerder ook over geschreven.
Ja.
Dus dat was nog niet het literaire pad.
Nee, die relaties, dat was het probleem. Die kon ik niet beschrijven als non-fictie, want wat ik daarvan wist, ben ik te weten gekomen doordat mensen me in vertrouwen namen, doordat ik lang was, doordat, ja, je ziet gewoon heel erg veel. En ik zou dat vertrouwen hebben beschaamd en ik zou mensen hebben gekwetst als ik daar één op één had geschreven als non-fictie. Dus kwam ik op een gegeven moment op het idee, geholpen door lieve vrienden van mij die mij mee hadden gesleept naar een schrijverscursus in Toscane. Daar gebeuren mooie dingen op schrijverscursussen in Toscane.
Vanuit Nigeria even naar Toscane?
Ja, nou, toen zat ik nog in Nederland. En daar kwam ik op de inval van, ja, dit is een roman. Of tenminste, dit kun je schrijven als fictie. Door alles wat ik weet en heb gezien te combineren en in twee personen te stoppen. Waardoor ik een beetje de waarheid lieg, maar niemand kan zeggen van, ja, je hebt mijn verhaal gepikt of mijn leven gepikt, wat schrijvers, zeker fictieschrijvers, natuurlijk aan de lopende band doen. Maar wel kon ik wel over het onderwerp praten.
Mm-hmm.
En dat heb ik afschuwelijk onderschat. Ik dacht, ik kan al boeken schrijven, ik had er al twee achter de rug. En hoe moeilijk kan het zijn, want nou mag ik alles zelf verzinnen. Ik deed natuurlijk altijd veel research voor mijn boeken. Dat heb ik trouwens ook voor dit gedaan, maar ik dacht, nee, dat kan alleen maar makkelijker worden. Nou, dat was niet zo.
Nee. Een roman geschreven en nog even, je bent dus naar Nigeria gegaan. Jij bent eigenlijk zo'n vrouw die dus heel erg getriggerd wordt door dat Afrika.
Ja, ontzettend.
En dan vragen ze altijd van, ja, wat is dat dan? Het is ook een soort type mens dat heeft.
Ja, en dat het ook trekt. Want er zijn mensen die het dan wel leuk vinden om op vakantie te gaan, maar om nou de hele tijd tussen die ellende te zitten, zeggen ze dan.
Ja, want ik heb het boek gelezen met heel veel plezier, maar je komt heel veel ongedierte, ratten onder, onder tafeltjes. Je moet er ergens tegen kunnen.
Ja, ja, ik vond op een gegeven moment dat er ook wel heel veel ratten en ongedierte in voorkwamen. En veel pislucht vooral.
Pislucht?
Die heb ik er wat uitgehaald, omdat ik dacht, ja.
Maar dat kan het niet zijn wat jou zo trekt in Afrika.
Nou, grappig genoeg, altijd als ik dan vanuit Afrika, waar dan ook, laten we het even op een hoop gooien, terugkwam naar Nederland, dan had ik het gevoel dat er een dimensie miste hier in het leven. En dat had vaak met geur te maken, maar ook met kleuren die intenser zijn, denk ik, in de zon onder een bepaalde hoek. Zoiets zal het zijn. Dus daar had het wel ook mee te maken. Maar het had ook te maken, we hebben daar de allereerste keer dat wij elkaar spraken.
Zeven jaar geleden, denk ik.
Zeven jaar geleden.
Bij het verschijnen van het eerste boek.
Ja. hebben we erover gehad dat voor mij was het ook muziek en dans wat me trok. Mijn ouders gaven bewegen en muziek aan de Sportacademie in Tilburg. En ik heb altijd muziek en dans heeft altijd tot ons leven behoord. En dat is in Afrika of in Mozambique, waar ik de eerste keer kwam, ook veel meer zo natuurlijk dan hier. Wij blijven met onze stijve billen gewoon op de barkruk zitten als er een lekker plaatje draait. Nou, dat doen zij over het algemeen niet.
Ja, waar we eigenlijk ook gelijk weer aankomen, dat het ook weer enorm naïef klinkt. Hè? Van wat is het mooie van Afrika? En er duiken gelijk weer stereotypen op. Ja. En je hebt het over een werelddeel met waar je ook over schreef, over die gigantische steden, die miljoenen steden. Ja, die hebben wij eigenlijk in Europa niet eens.
Nee.
Zo massaal en zo kolossaal. En we springen van Nigeria naar Mozambique.
Alsof het allemaal hetzelfde is.
Ja, dus, en op de een of andere manier is dat natuurlijk onzin. En je kunt toch ook weer wel generaliseren in heel veel opzichten.
Ja, het is natuurlijk een continent. En je kunt ook over Europa een aantal dingen zeggen. Als ik het over Afrika heb, heb ik het over Sub-Sahara-Afrika. Afrika bezuiden de Sahara. In Noord-Afrika ben ik nooit geweest. Ja, soms kun je met een knipoog, of als je daarna meteen zegt, ik weet wel dat Afrika geen land is, dat is ook wel belangrijk, kun je soms wat algemene dingen zeggen.
Ja, en heel veel van die algemene dingen die komen voor in jouw boeken. En dat, dan is de kern ook de politieke achtergrond, vaak natuurlijk ex-kolonisch, die op een gegeven moment die koloniale landen achter zich hebben gelaten. En waar ook wel weer nu onvrede heerst en dat soort regimes. Het uitgaansleven, drankgebruik, omgangsvormen, komt allemaal ter sprake, zowel in je non-fictie als in die fictie. En heel belangrijk is de seksuele moraal. Heel vaak trouwens de dubbele moraal. Maar die seksualiteit neemt een belangrijke plaats in jouw werk. En in die boeken. En dan hebben we ook allemaal wel een soort clichébeeld van donkere mensen die natuurlijk ook baat hebben bij omgang met blanke vrouwen. En die blanke vrouwen die daar dan opeens op ingaan en zo. Dat is een thema bij jou.
Nou, dat laatste weet ik niet, maar seksualiteit zeker. Seksualiteit speelt altijd in menselijke relaties, in zakelijke, in politieke. Er zitten op dit moment ministers in Nigeria in hun zetel, omdat zij het liefje van de president schijnen te zijn. Dus dat soort dingen spelen altijd. En dat is een laag in de samenleving, in het verhaal, die je niet mag negeren. Ik had het nog nooit echt gehad over blanke vrouwen en Afrikaanse mannen. Tot nu, tot koning van de Barakka's.
En waarom wilde je dat verhaal nu vertellen?
Nou, ik had het al heel lang in mijn hoofd om erover te schrijven. Alleen wist niet hoe. Dus het moment dat mij duidelijk was dat moet een roman worden, toen diende het boek, ik zeg ook aan van, nou, dit is natuurlijk mijn volgende boek.
Ja. Het mooie is dat je twee personen schetst. De man uit Mozambique.
Daniel.
En de vrouw uit Portugal.
Christina,
en je geeft ze allebei een achtergrond en hun beschadigingen in hun jeugd en hoe ze dan nader tot elkaar komen. En het wordt een mooi verhaal. Wat is de belangrijkste moeilijkheid, denk jij, waar ze tegenop lopen als je het hebt over het cultuurverschil?
Nou, dat is niet zozeer het cultuurverschil. Alhoewel er wel een paar keer voorvallen zijn in het boek dat Daniel op de proppen komt met, nou, dit is cultureel, hoor. Dit is mijn cultuur. En dat Christina dan meteen afstand neemt van, oh ja, nee, cultuur, dat is goed. Dat moet je laten voor wat het is. Maar daar maakt Daniel in Koning van de Barakka's behoorlijk misbruik van. Want iedere keer als hij zich ergens uit moet lullen, dan zegt hij, ja, maar dat is wel mijn cultuur. Het belangrijke obstakel tussen die twee is dat je vanuit een houding, een grondhouding van medelijden en schuldgevoel nooit een gelijkwaardige relatie kunt aangaan. Christina lijkt aanvankelijk behoorlijk naïef, zich ontzettend in te laten palmen door een schavuit als Daniel, die het op blanke vrouwen heeft gezien, omdat hij daar een soort verdienmodel van heeft gemaakt. Maar zij zegt ook een aantal keer, ze laat dingen gebeuren omdat ze denkt van ja, daar kan ik niks van zeggen. En dat thema is zelfs groter ook weer dan alleen maar relaties tussen mensen. Want ook als je als hulpverlener bijvoorbeeld ergens naartoe gaat met een grondhouding van medelijden en een schuldgevoel, dan ben je bent te manipuleren, je bent te chanteren. En als je een slimme persoon tegenover je krijgt, iemand zoals Daniel, dan gebeurt dat ook.
Ja.
En dat zie je ook veel gebeuren.
Tragisch ook, toch? Eigenlijk.
Het is heel tragisch, ja.
Ja, ja, omdat je zo dol bent op het land. Zo goed als je in Nederland ook als journalist actief was bij Vrouw en Media, met een feministische achtergrond, denk je, ja, dat het seksisme ook is in Afrika, viert dat nog weliger dan dat het hier het geval is.
Ja, absoluut. Je loopt daar continu tegenaan.
Dus dan zou je zeggen van, ja, zo'n Femke van Zijl, die gruwt daarvan. Maar je hebt er ook een soort enorme hang naar, lijkt het wel.
om seksistisch behandeld
te
worden.
Dat niet, maar wel om het waar te nemen en te beschrijven.
Ja, het fascineert me, want het verandert wel heel veel en ook heel snel. En die dynamiek, die is spannend. Je ziet jonge meiden die ook niet meer alles pikken. Je ziet ook mannen die beseffen dat hun zogenaamde positie van macht niet altijd positief is. Dus je ziet dingen gebeuren. Als ik het idee had dat het alleen maar slechter zou worden en zo zou blijven, dan zou ik dat zeker niet trekken.
Nee. Ik had een tweede heugelijk feit aangekondigd en waar we vrolijk van kunnen worden. En dat is, achter in je boek dank je de Nigeriaanse schrijver Igoni Barrett.
Ja.
En daar schrijf je niet in dat dankwoord dat hij inmiddels je echtgenoot is.
Nee, dat was hij toen ook nog niet.
Geweldig. En wie is hij? Hebben we natuurlijk opgezocht. Igoni Barrett, ik kende hem niet. Had ik hem moeten kennen? Had ik hem kunnen kennen?
Ja, ik vind het wel natuurlijk.
Want hij is schrijver, geboren in Nigeria. Heeft notabene een verhalenbundel geschreven, getiteld Love is Power or Something like That.
Ja.
Geweldige titel. Die van jou had kunnen zijn. Alleen al wat je net vertelt, macht, liefde en dan ook zo'n ironische kringslag nog.
Ja, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Dat ironisch was, dat ook weer zo bij elkaar kwam. Ja.
Hoe heb je hem ontmoet? Hoe is dat gegaan? En wie is hij? Ja,
hij is schrijver uit een vrij cosmopolitische Nigeriaans familie, maar zijn vader is Jamaicaan. En hij is fictieschrijver. En ik heb hem ontmoet in het schrijverswereldje in Lagos, maar wij mochten elkaar aanvankelijk niet. Ik vond hem arrogant en hij vond mij oppervlakkig. We kwamen er op een avond met veel gratis champagne en heel veel gepraat achter dat in beide gevallen ten onrechte was. Dus zo is het
gekomen.
Hoe
ging dat dan in het begin? Want daar wil ik alles van weten. Hoe die ergernis, waar kwam die dan vandaan? Jullie maakten elkaar mee op een schrijversbijeenkomst?
Je komt elkaar toch wel vaak tegen. Dit zijn kleine kringetjes natuurlijk ook in zo'n stad, in zo'n grote stad.
Een miljoenenstad?
Ja,
ja.
Maar we spraken dan wel met elkaar, maar we kwamen niet echt nader tot elkaar. We waren wel beleefd. Er zijn geen Spaanders gevallen.
Maar die schrijverswereld is ook klein in Nigeria.
Ja.
Want dat is onvergelijkbaar met Nederland of Europa.
Hier is de schrijverwereld natuurlijk ook klein. Want ik kom jou ook tegen op het boekenbal. En ik kom ook dezelfde mensen steeds weer tegen.
Jawel, maar Amsterdam is een dorp. En dat kan je van Lagos niet zeggen.
Maar je moet niet onderschatten hoe groot en hoe bruisend de schrijverscultuur is in Nigeria. Zeker in Nigeria. Dat is echt opvallend. En daar gebeurt heel veel. Ik heb daar veel over nagedacht. Ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit. Ik moet daar eens een boek over schrijven. Maar in ieder geval eens een keer wat dieper induiken. Je hebt natuurlijk de grote Afrikaanse schrijvers, zoals Wole Soyinka. Dat zijn die iedereen kent, of die in ieder geval mensen wat eerder kennen. Dat zijn Nigerianen. En ook nu, Chimamanda Adichie, Teju Cole, dat zijn allemaal mensen die toch zijn doorgebroken internationaal. Of dat nou met een cultuur te maken heeft, of met het feit dat het ergens uit moet, de ergernis of de frustratie. Ik weet het niet.
Ja, en maar het grappige is dus dat deze Igoni Barrett heeft die je je was toen eigenlijk al bezig met deze roman.
Ja, ik was Koning van de Barakas al aan het schrijven. Het heeft dus ook helemaal niets met hem te maken. Mocht iemand dat dan ook denken. Maar ik was het aan het schrijven. Ik was bij hoofdstuk 8. En toen was die avond vol champagne. En hadden we al heel snel door van dit is het. Dit is bijzonder en dit voelt zo goed. Wij voelden ons eigenlijk al getrouwd. Twee mensen die nooit in het huwelijk hebben geloofd. Voordat we nog handtekeningen hadden gezet.
Wat was dat dan? Kan je daar iets van zeggen?
Ja, die magie die kun je toch niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen hoe het is om in zijn ogen te kijken of hoe hij me aan het lachen maakt. Maar dat soort dingen zijn het.
Ja. Geweldig, is dat toch prachtig. En in het boek zeg je, hoewel hij de taal waarin ik schrijf niet kan lezen. Nee, want een Nigeriaan leest geen Nederlands. Heb ik veel geleerd van onze gesprekken over literatuur en literaire technieken. Wat heb je van hem geleerd? Hij is overigens jonger dan jij, hè?
Ja,
Dus het is niet die oude wijze man, maar...
Nee, maar wel een hele wijze schrijver. Ik vind, ja, hij schrijft prachtig, zeg ik, geheel onbevooroordeeld. En wat hij heel goed kan, is mensen je mensen laten voelen. Zelfs in zijn bundel Love is Power or Something Like That... van een corrupte politiebeambte tot een bejaarde vrouw die zenuwachtig is omdat ze aan haar staar geopereerd moet worden, maar niemand heeft om daarna het ziekenhuis te brengen omdat haar kinderen hun eigen weg zijn gegaan. Maar al die mensen die blijven hierbij, die zitten nu nog in mijn hoofd. En dat is heel erg knap als je dat kunt. Zeker in korte verhalen, want dit is een verhalenbundel. En daar heeft hij ook veel over nagedacht en veel over gelezen. En hij is sowieso verschrikkelijk belezen.
Heeft hij naast het feit dat hij korte verhalen schrijft een baan?
Nee, hij is fulltime writer, fulltime schrijver.
Wat goed, en dat kan dus in Nigeria?
Ja, als je aan het doorbreken bent, dan kan dat.
Ja, ja, en hij is ook bij de BBC World Service heeft hij een soort prijs gewonnen voor de Short Story ooit.
De Short Story Award.
Hij is geïnterviewd in het blad Granta. Dus hij is wel gezien. Jij bent natuurlijk absoluut niet de objectieve stem. Want je bent die verhalen gelezen nadat je betoverd was door die glimlach.
Ja, klopt. Ik was ook heel erg zenuwachtig toen ik het ging lezen. Want ik dacht, wat als ik het nou niks vind? Ja. Kun je voorstellen? En dan ben je verliefd op iemand geworden, maar dan vind je zijn werk niks. Maar dat was gelukkig niet zo.
En leest hij jouw werk? Nee, dat heb je net gezegd, of dat staat daar. Maar heeft hij enig idee van waar jij mee bezig bent?
Ja, omdat ik natuurlijk zelf ook wel eens dingen in het Engels vertaal. Die ik weer verkoop aan Engelstalige bladen. En omdat we er veel over praten. Hij heeft inderdaad Koning van de Barakas niet gelezen. Maar wel ieder hoofdstuk weet hij waar het over gaat. En een hele hoop details heb ik met hem besproken. Want ja, schrijvers... Je zit wel met dezelfde dingen. Kijk, ik kan niet vragen van... God, ik kom niet op dit woord. Wat is dat ook alweer? Maar je kunt wel... Hoe kun je iemand snel ergens doorheen laten lopen? Zoiets geks. Of hoe kun je...
Hoe kun je iemand snel ergens doorheen laten lopen?
Ja, soms heb je scènes in een boek die er wel moeten zijn... omdat het anders niet duidelijk is voor de lezer. Maar je wil er eigenlijk wel zo snel mogelijk doorheen. Want het is vulsel.
Ja, de techniek van het vertellen. Ja.
Ja. Ja. Dus dat soort dingen, die kun je dan inderdaad met hem bespreken. Ja.
Van wie heeft hij het vak geleerd?
Hij zal ongetwijfeld zeggen van Gabriel Garcia Marquez. Dat is zijn favoriete schrijver. En een hele hoop andere klassieke schrijvers. Hij heeft een enorme bibliotheek waar ik nu ernstig gebruik van maak. Want in Nigeria is de boekverkoop... Tenminste, er zijn niet zoveel Nederlandse boeken natuurlijk. Maar ik heb nog een mensenleven om zijn boeken eerst uit te lezen allemaal.
En hoe leven jullie daar? Want jij bent dus nu 15 september ben je naar Nederland gekomen. Misschien ook wel ter promotie ook van dit boek.
Ja, ik kom Koning van de Barakas zit ik 7 weken hier. En nu het herfst wordt, vind ik het langzamerhand ook wel weer tijd worden om naar huis te gaan in Lagos.
En waar is hij dan?
Hij is in San Francisco geweest op een writer's residence. Dat is een plek waar ze kunstenaars samenbrengen. En waar je dan een tijd mag schrijven of muziek maken of wat dan ook. En waar het idee is dat dat een soort kruisbestuiving wordt tussen verschillende kunstenaars. En nu zit hij in Port Harcourt op een boekfestival.
Port Harcourt, ook een Nigeriaanse stad?
Ja, zijn geboorteplaats in de Niger-Delta.
En daar is een literair festival?
Ja. Nu, op dit moment.
Nou, fantastisch. En jij bent dus hier met Koning van de Barakas. Een heerlijk boek met... Ja, eigenlijk ben jij de enige Nederlander die dat kan schrijven. Je bent de enige... Nee, maar je bent de correspondent. Je zit al jarenlang die cultuur te bestuderen. En al die facetten die komen in dit verhaal naar voren.
Ik heb wel heel sterk geprobeerd. En een Congolese vriend van mij die het heeft gelezen... die zei dat het ook was gelukt om van beide kanten uit te leggen. Want het zijn niet per se hele leuke mensen, de hoofdpersoon. Maar te laten zien waar het vandaan komt.
Het zijn geen leuke mensen... En tegelijkertijd krijg je toch ook warme gevoelens voor zowel de man als de vrouw. Ja. Wiens wederwaardigheden en met een verrassend einde, wat we hier niet gaan verklappen.
Nee.
Dankjewel, Femke van Zijl. Koning van de Barakas is een uitgave van Ambo Antos. Heel mooi dat je er was. En goede reis terug naar Nigeria. Wanneer ga je?
Volgende week maandag. Dus niet aanstaande, maar de maandag erop.
Goede reis.
Dankjewel.
Doe voorzichtig.